het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind een kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Bij de Bright Podcast van vrijdag 26 januari. Tof dat je weer luistert. Zoals elke week praten we hierbij over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en aangeschoven van het huis zijn Erwin.
Yo!
En Tony.
Hey!
Ja, de afgelopen week stond in het teken van Apple WWDC. Dub, de grote ontwikkelaarsconferentie. Apple trapte maandag af met de nieuwe versies van al zijn besturingssystemen. En het grote nieuws dat Macs overstappen van Intel-chips naar eigen chips van Apple. Maar laten we bij het begin beginnen. De presentatie was door corona voor het eerst zonder publiek. Erwin, je hebt vaak bij Apple in de zaal gezeten tijdens zulke presentaties. Hoe heeft Apple het nu opgelost en vond je dat het goed werkte?
Ja, nou ja, kijk, zeker WWDC, de Worldwide Developers Conference. Dan zit je in een gigantische zaal in San Jose meestal. Althans de laatste paar keren. En dan zit je in een zaal met 5000 developers. Dat zijn mensen die maken software voor een van die Apple platforms. Die zijn dus ook zeg maar wel Apple goed gezind. Dus er is vaak een jolige sfeer en veel gejoel en geklap. Maar goed, ja, dat was er natuurlijk nu allemaal niet. En ja, nou, ik heb eerder dit jaar heb ik presentaties gehad van de iPad Pro bijvoorbeeld en de iPhone SE en dat was dan in sowieso een veel kleiner comité. En dan maakten ze ook wel gebruik van de Steve Jobs Theater bijvoorbeeld. Maar ja, dit was natuurlijk, dit is een grote show. Hè. Alle developers volgen dat. De hele wereld volgt het inmiddels ook. Ze hebben het, je kon het ook overal kunnen checken. Zelfs op YouTube met een livestream. En kijk, je wil natuurlijk ook geen zaal vol met mondkapjes. Ik vond het wel aardig opgelost. Ze hadden er echt wel iets van gemaakt. Het was natuurlijk niet live. Het was allemaal wel vooraf opgenomen. Maar tof gemonteerd. Leuke soort zeg maar, cutscenes met overgangen van het ene blokje naar het andere. Het lijkt af en toe net alsof je in Mission Impossible film zat. Of een James Bond film, zeg maar. Je kreeg ook een leuk kijkje van Apple Park, de campus van Apple, met een hoofdkantoor. En ook dat Steve Jobs Theater, waar je dan echt zo'n soort naartoe vloog. Ja, nou, ik vond het niet. Ik vond het wel vermakelijk eigenlijk. Er zat ook goed tempo in.
Zeker.
De animaties.
Het duurde ook iets minder lang dan normaal. Want bij WWDC, die presentaties die duurden soms wel 2 uur en een kwartier vorige keer, 2,5 uur.
Zo.
En dit keer hebben ze het onder de 2 uur weten te houden. Dat komt gewoon natuurlijk dat het niet op een podium is. Dat het allemaal op elkaar is gemonteerd.
Ja, je hebt niet steeds die podiumwissels en afstandsbediening gegeven en naar de volgende slide. Ik vond het echt wel lekker eigenlijk. En ik vond het ook super duidelijk. Want je had dan gewoon, weet je wel, zo'n Craig Federighi, die software topman, zeg maar, die dan uitlegt, zo werkt het. En dan zag je heel mooi zo'n animatie erbij. Ik vond het wel helder.
Echt spontaan was het niet. Nee, dat.
Nee, dat ja, dat dan weer niet.
Dat is het minpunt.
Maar Apple trapte af met iOS 14. Wat een soort van één hele grote verandering kent. En voor de rest een hoop kleine, maar fijne nieuwe functies.
Ja, nou ja, inderdaad. Een hele grote verandering. Het thuisscherm, dat gaat veranderen. Of nou, veranderen. Jij kunt het aan gaan passen. En dat is voor het eerst op de iPhone. We hebben het dan over de widgets. Die zijn op zich niet vreemd voor de iPhone ook. Maar die zitten nu op dat scherm links van je startscherm, zou ik zeggen. Je eerste homescreen. Maar die kun je dus nu ook op je thuisschermen gaan plaatsen. Ze komen in een paar maten. Want het was natuurlijk, het was nu, wat is het inmiddels, 13 jaar denk ik. Inderdaad, maar gewoon altijd die thuisschermen met die icoontjes en die vierkante icoontjes. En dat was het. Ja, je kon dan een wallpapertje instellen, maar daar bleef het wel bij. En dat was natuurlijk ook, dat was ook niet voor niks trouwens. Hè. Ze hebben natuurlijk toch zo een hele, generaties is een groot woord, maar gewoon heel veel mensen leren omgaan met zijn iPhone. En het is voor een hoop mensen ook hun eerste smartphone geweest. En ja, het is een heel succesvolle formule geweest. Dus dat ga je ook niet zo snel veranderen. Maar goed, ik moest ook wel lachen om elke Android-gebruiker die moest er eigenlijk wel een beetje smalend om lachen, al die aankondigingen. Want ja, dus ze introduceren eigenlijk dingen die op Android al heel lang kunnen. Maar dat is niet te min. Het is toch wel tijd dat dat kan. Ik begon het ook wel een beetje te missen. Ik begon het er ook wel een beetje saai te vinden. De huidige thuisschermen op iOS. Je kan dadelijk die widgets die komen in 3 maten. Een kleintje, die is dan ongeveer even groot als 4 app-icoontjes. Je hebt een medium, dat is een horizontale balk. En neemt ongeveer de plek van 8 icoontjes in. En je hebt ook nog een hele grote die het halve scherm in beslag neemt. En ja, die widgets, ja, die kan daar van alles in laten zien. In eerste instantie zouden dat natuurlijk vooral widgets van Apple zijn. Maar dat zullen ook derden ook kunnen gaan doen. Het is bijvoorbeeld het weer, welke muziek je draait, het laatste nieuws van de nieuwsapp. Je kan er natuurlijk op klikken, dan open je de hele app. Maar er zit ook nog eentje bij, die is wel leuk. Dat is een soort slimme widget. Daar kunnen die verschillende widgets kunnen daarin zitten, een soort placeholder waar je ook dan nog doorheen kan swipen tussen de widgets door, zeg maar. En dan Apple die had dan ook nog bedacht dat ze dan daar gedurende de dag de meest toepasselijke widget laten zien. Dus weet ik veel, bijvoorbeeld 's ochtends wil je weten wat weer het wordt, dan zie je de weer-app. En 's avonds bijvoorbeeld de widget van de activiteiten-app, omdat je hebt gesport. Weet je dat idee?
Ja, precies. En de grap is dan, en dit is allemaal optioneel, want als je straks iOS 14 installeert, dan ziet het er eigenlijk gewoon hetzelfde uit als iOS 13.
Ja, kijk, het is niet verplicht. Zeker niet. Maar het kan nu en het kan voor het eerst. En dat is wel fijn.
Ik zie er
wel uit. Ik denk dat ik even gewoon een weekendje vrij neem om dat eens even lekker helemaal naar mijn hand te gaan zetten. Want kijk, ik heb nu, ik weet niet, misschien kunnen we het zo even het rondje doen, maar ik heb nu 3 homeschermen. Op scherm 1, waar je mij opent, staan mijn belangrijkste apps. En de allerbelangrijkste staan linksonder, vlak bij mijn duim. Op de tweede heb ik dan ook nog wel apps staan. Ook nog wel belangrijk, maar iets minder dus. En op de derde zijn eigenlijk alleen maar van die app folders, die mappen. Hè, waar je dan dus waar je apps bij elkaar kunt zetten die met elkaar te maken hebben. En dat zijn dan apps die je met enige onregelmaat gebruikt, maar nog wel vaak genoeg om ze niet van je telefoon af te halen.
Er zijn mensen die zijn. Ja, maar er zijn mensen die dus een hele telefoon vol zetten met die folders. Die dus alle apps in zo'n foldertje willen hebben. Ja, dat heb ik niet gedaan. Daar heb ik geen zin in. Daar heb ik geen tijd voor. Dat zijn echt mensen die een soort neurose hebben, die alles willen categoriseren. Maar ik heb eigenlijk iets vergelijkbaars met jou, Erwin, hoor. De eerste 2 schermen, daar heb ik echt wel ook de positie van sommige apps, is heel belangrijk inderdaad. Die heb ik bepaald. De belangrijkste op het eerste scherm. Heb ik 3 foldertjes nog wel in zitten op het eerste scherm. En de andere schermen zitten gewoon vol met allemaal icoontjes. En daar spelen de folders bij mij ook geen rol.
Ik kwam laatst iemand tegen. Dat vond ik wel een goeie. Had ik nog niet eerder gezien. Die had gewoon al zijn apps. Dat waren er dan maar een paar dozijn ook trouwens. had hij in één zo'n map gezet. Hey, want daar kun je zeg maar ook weer. Je kan daar diverse apps in kwijt in zo'n map. En that's it. Dus hij had maar één map, zeg maar, op zijn tijdscherm staan. Ja, en hij, als hij dan een app wilde lanceren, dan deed hij dat via Spotlight. Ja, dus in het midden van je scherm, zo'n swipe omlaag.
Ja.
En dan kun je zoeken, dan krijg je zo'n zoekveld. En dan tik je de eerste palettes in van je app en dan zo ging hij te werk.
Dat werkt fantastisch hoor, dat doe ik ook heel vaak.
Ja, ik gebruik die Siri-suggesties, die werken bij mij steeds beter. Dus bijvoorbeeld als ik op het station ben, dan biedt hij meteen de NS-app aan. En die staat bij mij in een mapje, want ik heb wel op mijn thuisscherm heb ik 4 mapjes staan. Kijken, lezen, reizen en games. En in kijken zitten dan allemaal Netflix en Disney Plus en Videoland. En in lezen zitten dan allemaal nieuwsapps en Instapaper. En in reizen zitten, weet je wel, ook al die Zooi NS en de Maps en 92, al die rotzooi. En heel veel games. En voor de rest zijn het er wel allemaal apps. En dan ook inderdaad gesorteerd op dichter bij mijn duim is belangrijker.
Ja.
En het tweede scherm zijn dan de minder belangrijke apps. En voor de rest is het gewoon. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk niks. Een soort overloopscherm waar dan apps opkomen die ik nieuw installeer. En die gooi ik dan meteen in een mapje. En ik heb gewoon een heel groot mapje met heel veel pagina's. Ja. En dat heet troep, rotzooi.
Precies, ja. Ik heb uiteindelijk wel iets van 200 apps of zo erop. Dus als je bij mij, je kan wel gewoon heel veel huisschermen zien. Maar daar kom ik zelf nooit. Dus, maar die heb je nog wel eens dat je die oproept via de zoekfunctie. Dus op zich denk ik
ook. Daar hebben ze natuurlijk nu ook iets voor bedacht, hè? Die zogeheten app library.
Ja, kijk, dat is ook een van de belangrijke aankondigingen op het gebied van thuisscherm. En dat is die app library. Dat lijkt wat op wat Android gebruikers kennen als de app drawer. Een lijst met alle apps op je telefoon. Alleen, dan wel wat handiger natuurlijk dan een hele lijst om erheen te scrollen. Ze worden automatisch ook georderd op soort. Er is ook een vakje waarin met kunstmatige intelligentie wordt voorgesteld welke apps je op dat moment nodig zou moeten hebben. Nou, dat is al heel handig. En wat ook handig is dat je al die thuisschermen vol met die vierkante icoontjes waar we het net over hadden, dat kan je ook allemaal in één keer verstoppen. En dan ben je daar echt van af. Dat is toch wel een hele handige functie hoor. Want mensen kijken toch tegenop om dat allemaal opnieuw te gaan organiseren. En met die app library maakt Apple dat echt een stuk handiger. En dat niet te veel tijd hoeft te kosten om dat allemaal in te gaan richten.
En dat doen ze automatisch, hè? Gebeurt dat? Ja.
Ja, het is gewoon, ze zien welke apps, welk onderwerp. Dat wordt allemaal netjes bij elkaar gevoegd. Ja, dat is iets wat ze. Ja, het is heel simpel. Maar dat gaat mensen echt heel veel tijd besparen en frustratie waarschijnlijk ook wel. Dat het minder rommelig overkomt.
Nou, absoluut. En ook iets een beetje in diezelfde categorie is app clips. Wat zijn dat precies?
Ja, dat is ook weer zo'n kleine aankondiging. Dat zijn een soort tijdelijke mini-apps die je installeert als je die nodig hebt. Dan hoef je niet een hele grote app te gaan downloaden als je iets specifieks wil doen. Bijvoorbeeld even een leenfiets gebruiken. Of daar heb je dan een app voor nodig vaak. Of een parkeer-app. Ja, dat zijn allemaal dingen. Dan moet je dan sta je ergens, je wil iets doen, even snel iets doen. En dan moet je gaan wachten tot je via 4G een app hebt gedownload. Van tientallen megabytes. Nou, met die nieuwe appclips. Dat zijn echt kleine dingetjes die meteen eigenlijk binnen zijn. Ze mogen ook maar 10 MB zijn. En die verdwijnen na een tijdje ook vanzelf weer van je iPhone. En die installeer je dan bijvoorbeeld door een QR-code te scannen. Of je iPhone tegen een NFC-chipje te houden. En met die appclips kun je toch wel wat handige dingen doen. En het handigste is natuurlijk dat je ook kan betalen via Apple Pay. Want dat zit daar ook gewoon in ingebouwd. In die kleine mini-apps. Ja, dat is ook wel een mooie. Waarbij,
je hebt ook de Apple sign-on, hè? Sign-in with Apple.
Hoe heet dat ook alweer? Ja, sign-in with Apple heet dat, hè? Dus dat je meteen ook herkend wordt. Dus dat het inloggen en zo. Dat zijn echt handige functies. Je staat ergens, je wilt snel iets doen. Ja, dan wil je niet.
Ja, want als voorbeeld gaven ze zo'n. Weet je wel, die leenstepjes die je overal in ter wereld in van die grote steden hebt staan. En daar heb je 100 aanbieders van. En dan kom je, weet je, dan normaal gesproken zou je bij zo'n stepje aankomen, een app installeren, een account aanmaken, betaalinformatie indienen. En nu is het idee dat je dan je iPhone er tegenaan tikt. signing with Apple, Apple Pay, boom. En je bent gewoon eigenlijk in één stap toch onderweg.
Ja, en een hele hoop van die apps vraag je ook nog vrolijk om een account aan te maken. Met een e-mailadres en gegevens. Dat heb je ook allemaal dan met een paar keer klikken. Ja, en hoeft dan niks te installeren. Dat kennen we wel. Android heeft ook dat soort, heeft ook wel een functie op dat gebied hoor. Dat je een instant apps heet, dat geloof ik. Maar verbeter me als het mis is. Ja, instant apps. Dus dat zijn wel handige functies. Niet een hele app downloaden. Ja.
Ja, een functie waar ik misschien zelf wel het meest blij mee ben is compact calls. Als iemand je straks belt met de iOS 14, dan wordt niet meer het hele scherm overgenomen. En dan krijg je gewoon een notificatiebalkje bovenin met een groene en rode knop. En die kan je ook weggeven. Echt eindelijk. Ik vind het al zoveel jaren irritant. Wat jullie?
Ja, het is iets kleins, zou je zeggen. Hè? Maar het is toch ook weer het is een voorbeeld van de steeds verdere verfijning van dit besturingssysteem. Hè? We hebben het nu al ruim 10 jaar op zak. En dit was nog zo'n irritatiepuntje. Of tenminste, ja, ik bedoel, het is allemaal luxe problemen natuurlijk, maar de wereld vergaat.
Absoluut.
Maar, het is toch je belangrijkste gadget. Je gebruikt het vaker. Dit kan me wel tegen. Ik durf ook te wedden dat er mensen zijn die denken van, oh ja, nou, nu je het zegt, ja, dat was eigenlijk wel een beetje irritant. Maar dat vind ik ook wel knap aan verbeteringen, dat je iets verbetert. Zonder dat je jezelf er misschien heel erg bewust van was dat het verbeterd kon worden.
Ja.
Ja, ik vroeg me wel af, kan ik nog weer ergens instellen dat hij wel op een volledig scherm toont? Zo'n oproep.
Weet ik niet eigenlijk.
Nee hè? Nee. Dat is gewoon het nieuwe standaard. Maar ja, wat als ik terug wil? Nou ja, goed. Op zich, een van die dingen waar je dan aan irriteert, die ze dan gefixt hebben, is ook dat je bijvoorbeeld tijdens het FaceTimen, dat doen wij ook elke ochtend met het team van Bright, dat je dan ook tegelijkertijd even wat apps kan gebruiken en picture in picture.
Man. Zo, die is welkom hoor.
Ja, dat is ook hele simpele dingen misschien, maar toch, die ga je wel gebruiken.
Ja, en trouwens er nog zo eentje in dat kader. Hè. Ze hebben een aantal dingen wat compacter gemaakt, kun je zeggen. Siri, hè, dat is natuurlijk ook zo'n functie die gewoon je hele scherm overnam. Helemaal zwart, alleen zo'n vraag bovenin, hè, je kent het wel. Vaak ook ongewenst of onbedoeld, maar oké. Dat gaat nu ook compacter. Je ziet een bolletje onder in beeld. Hè, je zou kunnen zeggen dat Apple eigenlijk wat een laag toevoegt aan de interface. Het bekende Siri bolletje wel, maar die zit dan onderaan ongeveer waar vroeger zeg maar de home knop zat en het antwoord wordt dan ook in een balkje bovenin getoond. Geldt trouwens ook voor vertalingen, want iOS 14 krijgt een volwaardige tegenhanger van Google Translate, maar helaas nog zonder Nederlands.
Nog een kleine functie met grote gevolgen: zelf je standaard apps instellen voor browser en mail.
Ja, dat is er ook eentje waar al jaren om wordt gevraagd. Hè? Nou, gaat dan eindelijk gebeuren. Want als je nu bijvoorbeeld een linkje opent aan een website, ja, dan ga je altijd naar Safari. Ja, ik kan me voorstellen dat je een andere browser wilt instellen. En hetzelfde bij het klikken op een mailadres. Dan ga je altijd naar de Apple Mail app. Er zijn mensen die helemaal niet gebruiken. Dus die komen dan gewoon in het instelscherm terecht. Ik ben er een van. Dus dat is toch fijn dat je dat kan gaan instellen. Nog wel alleen voor.
Welke mail app gebruik jij dan, Tony?
Ja, Gmail.
Oh ja.
Ja, dus als ik op een mailadres in iOS klik al die jaren. Ja, dan zie ik die mail gewoon niet. Dan opent er niet zeg maar het scherm wat je wil hebben van nieuw venster met schrijf die persoon en mailtje. Dat opent niet, want ik gebruik die Apple Mail app niet. Ja, en dat doet Apple ook niet voor niks dat je nu de standaard apps kan gaan instellen. Want ja, daar speelt een kwestie over natuurlijk. Spotify zou je bijvoorbeeld als standaard muziek app willen hebben, zodat je Siri kan vragen om muziek te draaien. Elke keer moet je nu zeggen op Spotify, moet je er dan bij zeggen tegen Siri. Ja, dat is een van de dingen. Apple is natuurlijk samen met Spotify daarover in gesprek. Omdat Spotify heeft geklaagd, ook bij de Europese Commissie, dat Apple zijn macht met de App Store misbruikt op allerlei manieren. En ook bepaalt wat apps van derden wel en niet mogen op iOS. En ja, die kwestie die wordt nu door de Europese Commissie onderzocht. En mogelijk gaat ook het ministerie van Justitie in Amerika een onderzoek starten. Mededingingsonderzoek.
Ja, trouwens. Want we hebben dat natuurlijk eerder gezien met Internet Explorer op Windows. Je kan niet, als jij het besturingssysteem maakt, en jezelf zo naar voren trekken, hè, als default instellen. Dat is inderdaad gewoon misbruik. Dus nee, ik denk dat ze hiermee voorsorteren op het onderzoek en de boetes die geuit gaan komen. Maar dat zouden ze inderdaad beter nog wel uitbreiden. Ook naar muziekapps en eigenlijk alle grote standaard apps. Toch?
Ja, alles wat je wil eigenlijk. Want we zien nu ook, het is ook zo'n ding wat dan bleek na de presentatie. Er komen altijd extra details naar buiten. Dat Apple nog een deel van zijn systeem iets verder openzet. Namelijk de app Zoekmijn.
Ja, die gaat open voor bedrijven zoals bijvoorbeeld Taal. Nee, je weet wel van die zoeklabels waar je een sleutelbos. En ja, dat is stiekem best wel een grote stap hoor. Want dadelijk kan je bijvoorbeeld je verloren sleutelbus terugvinden. Omdat iemand anders met een iPhone voorbij loopt. En nu moet je soort zelf binnen Bluetooth bereiken. Zoals we weten, dat is niet zo ver. Moet je zijn om met een taal iets te vinden. Dus dan loop je echt als een soort debiel met zo'n metaaldetector, bij wijze van spreken, loop je door je eigen huis heen te zoeken. Dat is wel leuk hoor. Dat is wel welkom ook. En waarschijnlijk doen ze dat natuurlijk ook omdat het gaat al heel lang het gerucht, ze hebben het niet aangekondigd hoor, maar die zogeheten AirTags, dus dat Apple ook met een soort van taal, wat zullen het zijn, schijfjes, discs, whatever, iets kleins, dat Apple daar ook mee gaat komen. Nou, ze hebben het helaas nog niet aangekondigd, maar er zit beweging in de zaak.
Maar ja, precies. Dus ze gaan nu alvast om klachten te voorkomen, zetten ze de deur open. Want die strakke regie van Apple die heeft voor- en nadelen. Een duidelijk voordeel is al jarenlang het belang dat Apple aan privacy hecht. Daar worden ook weer een aantal stappen in gezet met deze nieuwe systemen.
Ja, Apple blijft doorpakken zeg maar op wat misschien inmiddels wel een USP is. Hè, een unique selling point van Apple's ecosysteem. Dat, hè, waar Google en Facebook ook, die drijven op advertentieomzet. En echt absurde bedragen zijn dat trouwens waar we het over hebben dan. Echt een beetje vies groot eigenlijk. Maar goed, ik bedoel, Apple boert ook niet slecht, hè? Laten we wel zijn. Maar dat is niet Apples verdienmodel. En zij kunnen zich dit ook permitteren. Zij kunnen privacy belangrijk maken. Hè, want voor Google en Facebook is dat hun juist, hè, staat data, persoonsgegevens, staan. Hè, dat is het hart van hun verdienmodel eigenlijk. Nou, bij Apple hoeft dat niet. En inderdaad, ze gaan dat nu weer op doorpakken. Eén bijvoorbeeld fijn die ik wel fijn vind in iOS is dat je gaat zien wanneer je camera of microfoon in gebruik is. Hè, of heel recent gebruikt. Het wordt dan een gekleurd bolletje bovenin. Je kent bijvoorbeeld nu wel al dat richtingaanwijzertje om aan te geven dat er een app je locatiegegevens gebruikt. Nou, daar komt nog een bolletje bij. En wanneer er eigenlijk data wordt gebruikt waarvan Apple vindt van nou, misschien moet je dat even weten. En dat apps zoals, wat was het nou vandaag door het nieuws, hè? TikTok, die leest de hele tijd uit wat jij op je klembord hebt staan. Ja. Een stuk tekst die je hebt gekopieerd. Ja, dat wil je niet hoor. En ander voorbeeldje nog is, je kan een app dadelijk toestemming geven tot alleen je recente foto's. In plaats van je hele fotorol. En ook kan je globale locatie delen met een app in plaats van exact. En dat is allemaal handig ook trouwens, ook weer voor apps. Bijvoorbeeld met voor nieuwsapp die alleen lokaal nieuws wil aanbieden. Die hoeven dan alleen maar te zien in welke stad je zit of regio en niet per se in welk huis je woont.
Heb je nog zo'n kleine maar fijne update waar je naar uitkijkt?
Ja, wat ook niet in de presentatie zat en later bekend werd. Dat geldt voor een hele hoop van die functies. Daar hebben we een mooi overzicht van gemaakt op rtlnieuws.nl/tech. Dat was... Bright, ja, dat werkt ook. Werkt allemaal, hè? Misschien dat Bright een eigen widget kan krijgen in de RTL Nieuws app. Bedenk ik me nu. Hoe vind je die, Erwin? Maar een van die kleine maar fijne updates is dat je straks de iPhone ook kan bedienen met tikjes op de achterkant. Dus als je dan een paar keer tikt, dan kan je bijvoorbeeld een app starten of een screenshot maken. Dat zit verstopt in de instellingen voor toegankelijkheid. Daar zijn er echt heel veel van bijgekomen ook met iOS 14. En dit was er eentje en dat kan best handig worden. Het is alleen nog wel even afwachten of dat tikken om iets te bedienen ook gaat werken als je een case, een hoesje om je iPhone hebt. Dat hebben heel veel mensen. Ik ben benieuwd of het
werkt. Wat voor shortcut zouden jullie daaronder zetten, onder zo'n double tap op de achterkant?
Ja, ik zat nog te denken. Ik zag wel iemand die had de Google Assistant ondergezet. Kan
ja,
natuurlijk
Mark
ook.
Brownlee. Ja.
Ja.
Ja, screenshot lijkt me ook wel handig inderdaad. Ja, wat zijn nou vaak dingen? Jij zou ook zeggen, nou misschien een foto nemen. Maar goed, dan ga je dan bewegen je toestel juist natuurlijk. Dus dat is niet handig.
Maar werkt het ook als je gegrendeld bent eigenlijk?
De opdrachten app. Je kan er ook een smart home ding in stoppen natuurlijk. Hè?
Ja, goede vraag, Tony, of het ook werkt als hij vergrendeld is. Want dat zou wel lekker zijn.
Ja.
Dan zou ik denk ik muziek en podcast doen. Twee keer tikken voor muziek en drie keer voor podcast. En dan kan je heel makkelijk wisselen.
Moeten we nog even gaan kijken, ja.
Ja,
ja, ik verheug me heel erg op de update voor AirPods. Elk jaar hebben we dat eigenlijk wel. Dat we toch stiekem een beetje hopen dat er ook hardware wordt aangekondigd op WWDC. Maar... ja, het is een blijft primair natuurlijk een event voor de software. De software heeft de hoofdrol. Maar goed, er waren geruchten over AirPods X, een sportversie, de AirPods Studio, een koptelefoon in de AirPods-lijn. Maar goed, niks van dat alles. Wel een hele leuke software-update. En dat is namelijk dat je heel makkelijk kunt switchen van apparaat. Ja, je kent het misschien wel als een situatie, je hebt lekker je AirPodjes in, daar merk je op een gegeven moment toch niks meer van. Hij is gekoppeld aan je laptop, maar je telefoon gaat. En weet ik veel, je moet tikken. Je bent gewoon best wel vaak op een dag, ben je zelf handmatig de bron van je AirPods aan het switchen. Hè, dan zet ik hem even aan, verbinden, Bluetooth-instellingen, iOS. Oké, ja, nu is hij weer met mijn iPhone. Oh ja, dan wil ik muziek verder luisteren op mijn iMac. Ja. Nou, en dat gebeurt eigenlijk automatisch. Dat vind ik echt wel een hele fijne. En dat ook weer in het kader van de first world problems zou ik zeggen hoor. Hashtag first world problems. Maar...
ja, absoluut. Maar echt wel fijn.
Ja man. En de AirPods Pro trouwens. Die krijgen qua software ondersteuning voor een soort virtuele surround sound. Ook Dolby Atmos moet gaan werken. En dat maakt dat het geluid ruimtelijker kan klinken. Een beetje alsof je er middenin zit. Nou, dat is iets waar we naar uitkijken om dat te gaan testen. Maar ja, en als dat ook maar een beetje werkt, zou dat toch wel geweldig zijn hoor. Twee van die kleine doppies en dan een soort surround sound. Nou, een beetje af als dat lukt.
Ja, en de grap is ook trouwens nog dat je straks dus ook twee setjes AirPods aan je Apple TV kan koppelen. Dus dan kan je met z'n tweeën dat volle geluid hebben terwijl de kamer verder stil is. Dat vind ik ook wel, ja, ik heb een baby in bed liggen vaak, dan is het wel een voordeel.
Oh ja, zo, ja.
Ja, en dan gingen we verder naar iPadOS in de presentatie. Die krijgt eigenlijk zo'n beetje alle functies die iOS 14 ook krijgt. En daarnaast was de grote nieuwe functie voor iPadOS handschriftherkenning. Voor mensen die met de Apple Pencil schrijven. Zag er wel tof uit. Dan kan je bijvoorbeeld gewoon, je kon een telefoonnummer opschrijven, kan je erop drukken en dan wordt het gebeld. Echt een soort van futuristisch of zo. Maar dat duidelijk niet de nadruk deze keer. Want die aandacht ging naar de Mac. Want daar staat een hoop te veranderen. Ten eerste Mac OS. Wat gaat er allemaal gebeuren, Erwin?
Ja, Big Sur, dat is de naam. En dat is trouwens dan niet de naam van macOS versie 10.16. Nee, dit is 11.0. Om er maar eens even te onderschrijven hoe groot de verandering is. Alles, we hebben nu, even kijken, nou ja, hoeveel jaar is het geweest? macOS 10 stamt uit 2001. Dus ja, nee, we gaan naar versie 11. Dus dat is dus heel wat. En een hoop is vernieuwd. Een heel nieuw uiterlijk. Als je van afstandje kijkt, zou je zeggen, nou, het lijkt een beetje meer op iOS en iPadOS. Dus veel rondere hoeken, half transparante vensters. Een nieuw control center, zoals je ook wel een beetje kent van iOS en zo. Die heb je nu dadelijk ook op de desktop. Hetzelfde soort widgets. Bijvoorbeeld in de dock, hè, op je MacBook of op je iMac. Daar zie je natuurlijk veel ronde icoontjes tegenwoordig. Nou, dat worden allemaal weer vierkanten. Een beetje gewoon zoals de iPhone-app icoontjes. Een stukje minder plat ook. En ja, minder eigenlijk gewoon een nieuwe design- of ontwerptaal eigenlijk. Wat minder klinisch. Mag weer iets meer lol in. Kleurtjes. En ook de geluidjes, de system sounds, die zijn vernieuwd. Sommige die dateren al terug tot 1991. Jij hebt er een paar, toch, Floris?
Ja, mensen hebben de beta al geïnstalleerd en die hebben filmpjes gemaakt van die geluidjes. Ter vergelijking, dit is de oude standaard alert tone. Funk heet die. Die ken je wel. Als je iets fout doet op de Mac. En die klinkt straks zo. Ja.
Lekker. Ja, heb je nog meer?
Ik heb er nog een paar hier achter elkaar.
Hey, ligt dat nou aan mij? Of ik herken hier een beetje de hand in van Hugo Verwij, die Nederlander die bij Apple als sound designer werkt. Weet je dat nog? Die maakte toen, althans bij ons kwam die op onze radar, toen die kleertones had gemaakt. Waren ringtones, echt hele mooie subtiele ringtones. Hij heeft toen ook nog eens een keer een set ringtones voor ons gemaakt, voor Bright. Ik gebruik die nog steeds. Heb je...
Ja, dit lijkt er wel op. Het zijn een soortzelfde, ja, echt hele specifieke geluiden. Een soort van niet irritant, inderdaad. Ze klinken een beetje...
Zijn stijl, hoor.
Ja. Ja, ik zou me niks verbazen als die echt van hem zijn, ja.
Nou, weet je wat? Dan gaan we even checken. Dan komen we op terug. Ja, alles bij elkaar kun je zeggen dat macOS qua uiterlijk... Ja, wat meer naar de iPad en de iPhone toe kruipt. En ik las ook bijvoorbeeld een stukje van Dieter Boon bij The Verge. Die vroeg zich hardop terecht af of Apple misschien toch niet stiekem werkt aan een... Mac met een touchscreen, denken jullie?
Ja, moet bijna wel.
Ja, zou dat toch
zou
dat
is wel vloek in de kerk, hè?
Want dat, ja, het is vloek in de kerk, maar...
Dat zouden ze toch nooit gaan doen, zeiden
nou,
ze.
Dan, nee, en dan komen we eigenlijk op het volgende punt. Die overstap naar eigen chips. Want er komt een Mac met de chip van een iPad Pro. En even daarop vooruitlopend, dat betekent dat je straks dus ook iPhone-apps op je Mac kan draaien. Sterker nog, dan bestaan er ineens meer apps op de Mac die met een touchscreen bediend horen te worden dan normale apps.
Ja, dat was ook waar we het over gehad hebben, hè, vorige keer. Hè? Het hoge woord is er dan uit. Apple die dan uiteindelijk... gaat stoppen met Intel, nog niet meteen, hè? En dan overgaat voor de Mac op zijn eigen chips. Apple Silicon. De eerste Mac met die eigen chip, daar moeten we nog wel even op wachten. Hè? Dus daar is verder nog niks over bekend, behalve dan dat die eind dit jaar te koop zal zijn. En daar werken dan...
Dat zal wel zijn, denken jullie?
Ja, volgens de geruchten een MacBook Pro...
Ja, ik denk dat het zo'n MacBook. Net zoals dat we die 12-inch MacBook hadden.
Ja.
In ieder geval, het zal waarschijnlijk wel een MacBook zijn, toch? Niet, ik denk nog niet meteen een iMac.
Nou, het zou eigenlijk wel logischer zijn als het een nieuwe lijn wordt. Dat zou ik wel logisch vinden. Dat het meteen duidelijk is wat erin zit. Anders, het is niet echt des Apples dat je in een hele lijst met specs moet gaan graven van is dit er eentje met een Intel chip of met die Apple chip?
Nee. Ja, de vorige keer gingen ze ook de naam MacBook die ontstond toen ze overstapten op Intel. Want daarvoor was het altijd PowerBook. Dus misschien dat ze nu inderdaad ook een hele nieuwe naam hebben. Maar het zou mij niet verbazen als ze die 12-inch MacBook inderdaad weer terugbrengen.
Ja, dus en dat is gewoon...
Nou ja.
Nou ja, wie weet. Maar het meest logische zou zijn dat het gewoon MacBook zou heten.
Ja.
Toch weer.
Nee, man, ik zeg iBook. Ja.
Ja, nou ja. We zullen het zien. En dat is iets wat we dan hopen eigenlijk in het najaar. Misschien wel bij de presentatie van de iPhone 12 dat er dan meer over bekend wordt. Over die eerste Mac met de Apple chip. Ja. Maar dat gaat nog wel...
Er is al een,
toch?
Er is al een Mac met een hele speciale, toch?
Ja, dat is een Mac. Jij bedoelt eentje voor developers, ja. Dat is een speciale developers kit. Dat is een Mac Mini. En daar zit de A12Z-chip uit de nieuwste iPad Pro in. Maar ja, die kan jij niet, daar kan je niet heel gemakkelijk aankomen, volgens mij. Hè, behalve als op marktplaats.
Daar moet je developer voor zijn.
Ja, daar moet je developer voor zijn, ja. Daar betaal je wel Apple volgens mij ook €99 per jaar voor. Hè? Ja,
dan moet je nog eens $500 betalen, volgens mij. Precies. $500 om dan die Mac Mini te huren.
Ja, en dan kan je dan, die mag je dan niet houden.
Nee.
Die moet uiteindelijk weer teruggestuurd worden, denk ik. Maar die heb je wel nodig als jij natuurlijk als appmaker je apps geschikt wil gaan maken. Dan moet je dat ergens op kunnen testen op hardware. Dus dat is echt een unieke positie nu. Dat die ontwikkelaars hebben echt die speciale Mac Mini nodig om te zorgen dat hun apps goed gaan werken.
Ja, want ze moeten dus voor de goede orde alles ombouwen. Geschikt maken voor een heel nieuw chip architectuur heet dat dan. Het is echt een heel ander soort chip dan Intel. En Apple liet tijdens een presentatie zien dat een aantal grote apps al geschikt zijn voor die eigen chips.
Ja, nou ze hebben hun huiswerk natuurlijk goed gedaan, hè. En ook niet raar. Hè? Apple heeft natuurlijk al een paar keer eerder met het bijltje gehakt. Hè, ze zijn ooit van Motorola chips naar PowerPC chips gegaan. Vervolgens van PowerPC chips naar Intel chips. Een paar jaar geleden hebben we nog het afscheid gezien van de 32-bit apps. Hè, dus alleen nog maar 64-bit apps. Dat was trouwens ook al wel voorsorteren hoor, op de komst van deze ARM chips. Die eigen Apple chips. Maar nee, dus kijk, ze weten hoe dat gaat. Weet je, het duurt een tijd. Het is ook niet voor niks dat ze dit op WWDC aankondigen. Want inderdaad, de developers moeten nu aan de bak. Ze moeten hun apps ombouwen. Daar zijn ook allemaal tools voor gemaakt. Met Rosetta 2 en zo. En dat Apple belooft dat dat allemaal heus geen maanden werk is. Nou, dat gaan we dan natuurlijk nog wel zien. Maar. En heel slim inderdaad. Kijk, twee belangrijke spelers. Adobe met hun hele Creative Suite. Microsoft met een Office pakket. Die zijn zo goed als klaar al voor die nieuwe chips. En nou ja, dus dan denk ik, ja, de rest gaat heus wel volgen. Ja. En trouwens, ja, het is eigenlijk ook nog wel handig natuurlijk dat... bijvoorbeeld die twee genoemde voorbeelden, Microsoft Office en Adobe Creative Suite, dat werkt met abonnementsmodellen. Hè? Dus voor de eindgebruiker is dat blijkbaar best wel prettig. Want anders, ja, in het verleden dan moest je dan wachten op die nieuwe versie voor die nieuwe chip van dat softwarepakket. En ja, die moest je dan waarschijnlijk wel weer lekker opnieuw kopen. Terwijl nu ben je gewoon geabonneerd en als het eigenlijk klaar is, dan staat het gewoon voor je klaar en dan installeer je dat.
Oh, ja, want toen de Mac eindelijk overstapte op Intel. Toen was het nog een heel ding, want dan duurde het best wel lang voordat die Microsoft apps uitkwamen. Die moest je inderdaad opnieuw kopen, ook al had je hem al. En in eerste instantie waren er zo weinig Intel Macs dat Microsoft dacht van ja, we gaan niet nu al zo'n versie maken. Dus dan heb je nu toch wel meer geluk.
Ja.
Maar dan is de vraag, waarom stapt Apple over op zijn eigen chips?
Nou, vinden ze leuk? Nee. Er zijn echt wel, een paar hele valide redenen voor. Ik zou zeggen, de aanleiding Nee, twee dingen. Twee dingen zijn heel belangrijk. Eén, Apple beheert liefst en alle facetten van de hardware en alle facetten van de software. Zo zit het bedrijf in elkaar. En zij geloven erin, en dat kan ik grotendeels onderschrijven, dat je op die manier de beste eindproducten kunt maken die heel fijn samenwerken. Dus apps draaien lekker, de batterijen worden niet meteen leeggezogen. Dat is heel anders dan wanneer je bijvoorbeeld in de Windows of in de Android-wereld moet werken met off-the-shelf, noemen ze dat dan, producten. Dus je koopt een chip daar en een driver zus en een geluidskaartje zo. En dan moet je vaak, je koopt vaak overcapaciteit in de hoop dat alles wat jij wil maar werkt en lukt binnen de capaciteiten die je dan hebt. Nou, bij Apple heeft dat probleem niet. Die kan dat allemaal zelf. Die zit overal aan de knoppen en die kan dat allemaal dan zelf haarfijn afstellen. Nou, dat was al natuurlijk al zo op de iPhone en op de iPad, hè, waar ze natuurlijk nu al jarenlang hun eigen chips hebben. En het lag ook in de lijn de verwachting dat ze dat nu ook voor hun laptops en desktops wilden gaan doen. Er komt ook nog bij dat Apple, en dat was die tweede belangrijke reden, echt ontzettend ontevreden was over de laatste generaties chips van Intel. Er waren heel veel problemen mee, deadlines die ze niet haalden, de chips die veel te warm werden. Dat stelde dan allemaal weer eisen aan de hele thermal infrastructuur in de bouw van een laptop bijvoorbeeld. Ja, dat was er gewoon een gruwel. Ze baalden daar ontzettend van, denk ik. En dan, ik denk het derde punt, wat fijn is. En dat zien we ook natuurlijk op iPhones en iPads. Die doen het ontzettend goed. Niet alleen qua snelheid dan, van hoe alles werkt, maar ook qua energieverbruik. Dus ik heb twee verwachtingen. Eén is dat het energieverbruik aanzienlijk gaat verbeteren. Dus dat je ook met een laptop dadelijk, of bij een iMac is niet zo relevant, maar bij een MacBook, dat je gewoon nog meer batterijduur eigenlijk uit je systeem haalt. En de andere is de prijs. Zo'n Intel-chip, ja, dat kost circa zo'n €300 van de vraagprijs uiteindelijk. Dat is best wel een aanzienlijk deel natuurlijk. Terwijl als Apple dan eigen chips heeft, ja, dan kan dat bedrag hopelijk wat naar beneden. En gaan wij daar ook als consument wat van merken? Lees dat die MacBooks goedkoper worden. Zo niet, dan is het Apple die extra winst in zijn zak steekt. Maar ik denk niet dat ze dit in dit geval kunnen maken.
Ja, ik ben ook wel echt benieuwd naar hoe snel ze dan straks zullen zijn. Want als je nu naar die iPad Pro chip kijkt, weet je, dan heb je van die benchmark tests, vergelijkingen. En dan doet die iPad Pro het echt wel beter dan heel veel laptops. En die hebben dan nog een gekoppelde chip.
Alleen in single core, hè? Dus met dat er maar één kern aan het werk is.
Ja, precies. Dat is ook weer
kijk, voor desktops en laptops, dan heb je multicore chips. En dan kunnen er meer dingen tegelijkertijd aan het werk. Dat hebben die iPad en iPhone chips nog niet. Maar
Apple heeft ook nog niet zo heel veel over dat soort details bekendgemaakt. Nee. Over de hardware. Nee. Omdat het eigenlijk ook niet de goede timing is. De focus ligt nu op app-ontwikkelaars. Die moeten aanpassingen gaan maken. Wat volgens mij niet heel erg, wat Apple doet voorkomen als vrij makkelijk, hè. Je draait wat aanpassingen en je code is aangepast. Dat moet ik altijd nog zien, hè? Want ja, dat is misschien in de praktijk voor een hele hoop apps wel degelijk een probleem. Maar goed, kijk, bij Windows speelt het ook al langer, hè? Microsoft wil ook ARM-chips ondersteunen. En tot nu toe is het geen groot succes.
Nee, we hebben recent nog die Surface Pro X. Ja, en ik weet niet wat zij dan anders doen of verkeerd doen, maar ja, daar rollen dan uiteindelijk machines uit die toch op een heleboel of op een paar belangrijke punten net eigenlijk wat minder presteren dan wat er is. Ja, dat wil je niet.
Ja, je wil meer voor je prijs krijgen. Dat moet het doel zijn.
Je stapt over omdat het sneller is, energiezuiniger en goedkoper.
En, beter op elk vlak.
Ja, als dat niet lukt. Dus, maar goed, ik. Inderdaad, in de markt zijn er een paar partijen die dat hebben geprobeerd. Met weinig succes eigenlijk tot nu toe. Hopelijk lukt het Apple wel. En trouwens ook nog belangrijke. Die vergeten we misschien anders. Maar je kan dadelijk gewoon iPhone of iOS apps en iPadOS apps draaien op je Mac.
Ja, en dat dus, en daar hoeven ontwikkelaars dus ook echt niks voor te doen. Dus ja, dat is wel een lekkere. En met name dan de iPad app, zou je zeggen. Een iPhone app op een groot scherm. Nou, vooruit, het kan, hè. Het is toch wel fijn om te hebben als optie.
Maar je hebt geen touchscreen, hè?
Nee, maar goed, ja. Je krijgt een soort iPhone-vormig venstertje gecentreerd op je Mac-scherm. Ja, er zou maar net een app zijn die heel handig zou kunnen zijn om even tussendoor op je computer te gebruiken.
Kijk, de Mac die staat al jaren, decennia, kun je bijna zeggen, bepaald niet bekend als fijn gameplatform. Eigenlijk gewoon niet. Gamen, nee. Daarvoor moet je niet bij Mac zijn. Eens, toch? Ja, dat klopt, hè?
Ja. Nou, als je wil gamen, dan moet je Parallels installeren zodat je Windows kan draaien.
En ik heb het een tijdje gedaan. Je wil het gewoon eigenlijk niet, hoor. Dus, nee, maar iOS games, heel populair. Ja, het kan zomaar zijn dat de Mac nu hiermee echt wel weer een platform van betekenis wordt voor game. Voor gamemakers, voor gamespelers.
Ja, ze gaan ook meer controllers ondersteunen, geloof ik, toch, Floris? Dat er echt wordt
uitgebreid. Ook dat nog. Ja, je had al ondersteuning voor gewoon de belangrijkste. Die van de PlayStation en de Xbox. En dan komt daar ook nog twee speciale Xbox-controllers bij. Met als bijzonderste eentje voor mensen met een beperking. Ja. Het is ook wel heel goed dat Microsoft die maakt. Het is een grote controller en daar kun je dan allemaal hulpmiddelen op maat voor toepassen. Dus dan kunnen mensen met een specifieke beperking kunnen toch een controller maken waarmee zij een game kunnen besturen. Dus ja, dat is heel mooi. Dat is echt heel goed. En ja, weet je, Apple heeft inderdaad ook eigen grafische chips in die iPad en iPhone zitten. En daardoor zien die games er op die platforms mooier uit dan je op de gemiddelde MacBook tevoorschijn krijgt. Dat is ook inderdaad die rare scheefgroei. Dus straks wordt dat weer samengevoegd. En dan heb je inderdaad misschien juist wel in één keer weer een hoop games op je MacBook. Die soepel lopen en er goed uitzien.
Ja, en dan wordt ook zo'n Apple Arcade abonnement wordt weer interessanter. Hè?
Ja, zeker. En dan komen we bij de hamvraag. Moet je nu nog wel een Intel Mac kopen?
Ja, dat is natuurlijk altijd, we merken ook, we hebben afgelopen maandag een livestream gedaan. Marijn heeft nog dinsdag in een video op ons YouTube kanaal nog even wat highlights nog samengevat ook. Dat was eigenlijk de meest gestelde vraag. Ik kreeg ook allemaal DM'tjes op Instagram van kijkers. Van ja, wat moet ik nou? Moet ik gaan wachten op die hardware met nieuwe chips of... Ja, en als ik dan, want Apple zei zelf al, er zijn echt nog wel diverse apparaten onderweg met een Intel-chip gewoon nog erin. Moet ik die dan, is het slim als ik die dan nog wel koop? Hoe lang worden die ondersteund? Want bijvoorbeeld een MacBook, het is geen goedkoop apparaat. Maar ja, je weet, als je daar een beetje zuinig mee omgaat en goed onderhoudt, niet alleen de hardware, maar ook de software. Ja, dan kun je daar zo 10 jaar mee doen als je je best doet. En gaat dat nog wel op, die vlieger?
Nou ja, het verleden leert dat je dan nog jarenlang prima andere hardware kan gebruiken. Dat is in het verleden wel gedaan. 15 jaar terug kondigde Apple de overstap van PowerPC-chips naar Intel aan. Het voelt langer geleden, maar het was maar 15 jaar geleden. En begin 2006 verscheen de eerste Mac dan met een Intel chip. Maar in 2009 verscheen de laatste update voor de Macs met die oude PowerPC chips. Dus er zit 3 jaar tussen de overstap en nog updates uitbrengen voor het oude platform. Ja. Daar zou je dus eigenlijk aan kunnen afleiden dat je nog jarenlang goed zit. 10 jaar lijkt me wel heel lang. Maar sowieso nog meerdere jaren. Ook omdat er dus nog nieuwe hardware met die Intel chips blijft uitkomen. Dus dat gaat echt nog wel een proces van vele jaren worden. En er zijn gewoon nu heel veel Macs met een Intel chip.
Ja, dus, veel meer ook dan destijds met PowerPC chips.
Ja, als je die vergelijking doortrekt, dat is echt... Apple zal er heel goed aan doen om dat nog heel lang te blijven ondersteunen. Dus dat gaat echt nog heel lang duren.
Nou ja, goed, die eerste lichting hè, van Macs met MacBook of iMac, waarschijnlijk MacBook, maar met eigen chip, ja, dat wordt natuurlijk wel spannend. Het wordt, het is wat nieuws, wat gaat de batterijduur doen? Maar ja, ja, je bent stiekem natuurlijk ook wel een beetje een proefkonijn. Het is net als met software, ja, het is heel aanlokkelijk om die beta-versies te gaan installeren, hè, die van iOS en het hele riedeltje, macOS, die watchOS enzovoort. De publieke versie daarvan, die verschijnen allemaal in juli. Maar ja, ik ben daar zelf altijd een beetje voorzichtig mee, toch? Zeker op cruciale apparaten zoals je smartphone. Want ja, het heet niet voor niks beta, hè, dus er zitten nog kinderziektes in. Qua hardware is de speelruimte, zeg maar, echt voor echte serieuze kinderziektes natuurlijk wel kleiner. Want ja, hardware kun je niet na de hand nog eens even makkelijk updaten. Net zoals met software.
Mm-hmm.
Dus, maar ik denk, nou ja, samenvattend, weet je, wie nu op het punt staat om een nieuwe MacBook te kopen, die zit met het huidige aanbod echt nog wel een paar jaar veilig. Waarschijnlijk begint de overstap naar nieuwe Macs ook van onderaf. Dus eerst misschien was een 12-inch MacBookje. En dan naar de Air en dan naar de Pro. En dan misschien naar de iMac. Maar nou ja, als je nu bijvoorbeeld een nieuwe Pro nodig hebt, ja, dan kun je die echt nog wel gerust kopen, hoor.
Dat lijkt mij wel een veilige keuze, ja. Ik bedoel, ik denk altijd terug aan de eerste iPhone. Hoe die aanvoelde en werkte. De eerste iPad. Hoe groot en zwaar die was. De eerste Apple Watch wat je daar niet mee kon. Dus ja. De eerste kopen in zo'n nieuwe lijn, dat is niet altijd verstandig, om maar zo te zeggen. Nee, en de tweede is vaak super. Dat
is vaak. Dan ben je altijd jaloers en ik trap er vaak in. Ik had de eerste Intel MacBook.
Ja.
Maar die had dan ook weer, weet je wat, die had dan bijvoorbeeld de behuizing. Die brokkelde dan af en die moest je laten vervangen. Ik had ook de eerste unibody MacBook. Weet je wel, de eerste aluminium MacBook. Nou, daar was ook van alles mee. Dat was iets met de schermcoating en zo. Nou, en daarna had ik ook de 12-inch. Die eerste 12-inch. En dat was dan de eerste MacBook met het nieuwe toetsenbord. Nou, weet je wel, dat is een bekend verhaal.
Je kan eigenlijk gewoon jou volgen. Precies.
Ja, goede reeks, Floris.
Ja, dus misschien dat ik er nou toch weer intrap.
Als jij er nou gewoon koopt, dan... Ja.
Dan kan ik op de blaren zitten.
Ja.
Ja, in het hoorspel laten we iedere week een techgeluid horen. Dit was het geluid van vorige week.
Wat een lekker geluid trouwens eigenlijk, hè?
Ja, hè?
Een soort douche, een soort nevelregendouche of zo.
Ja, mooi gemaakt. Het is het opstartgeluid van de nieuwe Xbox Series X. En dat wisten niet zo heel veel mensen. Ja, niemand heeft hem ook nog. Xbox had het wel op internet gedeeld. Maar één iemand die wist het wel en dat is Ian Driessen. Gefeliciteerd Ian, dat epische Bright T-shirt komt jouw kant op. En we hebben ook weer een nieuw geluid. Dit is hem. Nog een keertje.
Ja.
Nog een laatste keer. Komt nou, jullie bekend voor?
Ja. Die moet je wel weten.
Ja?
Ja.
Ik denk dat we nu meer dan één goede inzending gaan krijgen.
Ja, ik denk het wel.
Dat is wel bijzonder trouwens, dat hij echt de enige was die het goed was. Oh, nou.
Ja, dat gebeurt niet zo vaak.
Dat gebeurt niet vaak.
Nee, als je denkt dat je...
Dat het van de PS5 was, ja.
Ja, echt? Ja, bijna goed. Bijna goed en helemaal fout. Maar deze dus... Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Ja, ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Beginnen we bij Erwin.
Ja, het derde en laatste seizoen van Dark, die Duitse Netflix original. Dat was de allereerste Netflix-serie gemaakt in Duitsland. Ze spreken ook Duits. Gaat van start dit weekend. Spannende serie. Die begint met de verdwijning van een paar kinderen in een dorpje in Duitsland, vlakbij een kerncentrale. Het mysterie speelt zich daar ook af in 2019. Maar we gaan ook switchen naar 1921 en 1953, 1986 en zelfs ook nog naar 2052. Dat zijn telkens jumps van 33 jaar. En dat, ik heb ergens ook wel een beetje een zwak voor de Duitse taal. Hè. Dan zeggen ze zo, ja, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Het gaat over, het gaat natuurlijk ook over relaties en die gaat vreemd met zus en die heeft een kind van dat en nou, whatever. Maar dieper down gaat het over tijd en de impact van tijd op menselijkheid, zoiets. Heel tof gemaakt, voelt een beetje Stranger Things meets Twilight Zone. En het gaat onwijs schieten dit weekend, dus lekker bingen.
Ja, ik heb hier zoveel zin in. Ik heb vorig jaar het eerste en het tweede seizoen achter elkaar gekeken. Want ik had hem gemist in eerste instantie. Maar ik vind het zo vet. Het is best wel ingewikkeld. Moeten we even een fris beurt hebben. Want die tijdlijnen die lopen dwars door elkaar heen. En de ene persoon die is in dat tijd terechtgekomen. De andere daar. Maar het is, ik vind dit wel echt een van de vetste Netflix series.
Ja.
Ik heb zelf voor de verandering weer eens een podcast meegenomen. En het is de Bobcast van de VPRO. Die gaat over Bob Dylan. Ze gaan tussen zijn 79ste en 80ste verjaardag 26 afleveringen maken, waarin bekende fans aan het woord komen. En de muziek van Dylan van alle kanten bekeken wordt. En in de eerste aflevering zit Matthijs van Nieuwkerk. En die vertelt vol passie over zijn liefde voor de muziek van Dylan. Bobcast. Tony, wat is jouw tip deze week?
Ik heb een app dit keer. Ja, gebeurt niet vaak, maar toch. We hebben het over apps gehad en ik heb er weer eentje toegevoegd aan de eindeloze lijst. En het is dit keer Trivia Royale. Dat is een nieuwe app van de makers van QuizUp. Dus een quiz, maar dan in Battle Royale stijl. Dus je begint met 1000 spelers. Je speelt steeds tegen één persoon live. Dus je krijgt vragen, je moet binnen een aantal seconden antwoorden. En na 5 vragen komt er een winnaar, die gaat naar de volgende ronde. Uiteindelijk blijft er dan 1 winnaar over. En ik kan je vertellen, je wilt echt een keer die winnaar worden. Dus ik heb het al misschien wel 30 keer geprobeerd. Ik ben 1 keer tot de finale gekomen, die heb ik verloren.
Damn.
Shit. Ja, maar je wilt toch echt een keer, want ik krijg een speciaal icoontje als jij... Ja. Als jij een keer de winnaar bent geworden. Ja, precies. En dus het zijn vragen over algemene kennis. Sommige zijn best makkelijk en andere weer moeilijk. Best wel wisselend niveau. En het leuke is dat je ook een gepersonaliseerde avatar hebt. En die beweegt ook mee. Dus als jij een knipoog doet of je tong uitsteekt. Dus mensen zitten allemaal gekke bekken te trekken. En die proberen elkaar af te leiden tijdens het beantwoorden van die vragen.
Wil je eens winnen?
Volgens mij niet, nee. Je kan wel weer een hoop dingen kopen. Dit is wel een van de apps waar je best wel veel van die pop-ups krijgt, helaas. Van reclames uitzetten en credits kopen. Want je kan maar een paar keer per dag meedoen aan die grote Battle Royale-stijl quiz. Dat maakt het wel extra leuk trouwens, hoor. Dat je maar 3 keer per dag of zo mee mag doen. Als je niet genoeg punten hebt, dan ga je er wel even voor zitten. En dan ga je hem ook niet lang spelen. Het is geen app die ik dan heel lang ga spelen. Gewoon even een paar minuten. Dan kijken of je hoe ver je komt. Nou ja,
lekker voor op de wc.
Ja, precies. Ja. En deze voor iOS en Android. Trivia Royale.
Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram. En download de RTL Nieuws app. Tot volgende week.
Bye.